Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 14, de versen 8 tot en met 20. En ik lees u daar nog eens uit voor, de versen 8 tot en met 10. Handelingen 14, de versen 8 tot en met 10, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En een zeker man te Lystre zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op opstanding door en in de naam en opstand tegen de naam. Opstanding in de naam en opstand tegen de naam. Het was niet zo goed afgelopen, tenminste naar ons menselijk oordeel, daar in Iconium. Bijna werd de apostel Paulus gestenigd. Zij wilden hem grote smaadheid, ja de dood aandoen. En toch, de Heere heeft ook daar in die plaats een kleine gemeente geformeerd. Paulus en Barnabas die zijn gevlucht, gedenkende aan het woord van de Heere, als zij u in de ene stad vervolgen, vlucht naar de andere stad. En zo, na overleg, zijn zij weggegaan naar de steden van Lycaonië, ook een deel van Klein-Azië, namelijk Lystre en Derbe en het omliggende land, en daar verkondigden zij de blijde boodschap, het evangelie. En nu wordt onze aandacht gevraagd voor enkele gebeurtenissen in één van die plaatsen, Lystre, zo'n 40 kilometer verwijderd van Iconium, waar zij vandaan gevlucht waren. Wat zou de reden, ik heb daar vorige week al iets over gezegd, hoe hebben deze mensen geweten, waar moeten we naartoe? Ik denk dat ze ook als mensen overlegd hebben. En dat zij gevoeld hebben innerlijk dat de Heere met ze was. En als de Heere het niet goed vond, dan werden ze duidelijk door de Heilige Geest verhinderd, daar zullen we ook nog van horen later, om in bepaalde delen van Klein-Azië het evangelie te prediken. Maar verder denk ik dat zij ook, zoals ze overleg hadden over de vraag, zullen we vluchten of niet? Dat zij zo ook overlegd hebben, waar zullen we nu onze voeten heen richten? In ieder geval, ze gaan naar Lycaonië en de plaatsen Lystre en Derbe en het omliggende land. En dan wordt ons iets van Lystre verteld. Lystre was een plaats, misschien hebben ze dat ook wel in hun gedachten gehad, waar een overwegend niet-Joodse bevolking was. Dat was op andere plaatsen ook wel zo, maar daar hadden de Joden vaak toch een behoorlijk groot aantal en een behoorlijk grote invloed. Zo was het in Lystre niet. Misschien komt dat wel omdat het niet direct een handelsstad was. En als er niet veel handel is, de Joden zaten heel sterk in die sector, dan is het misschien daaruit verklaarbaar dat daar niet zoveel Joden woonden. Er woonden wel wat Romeinen, behoorlijk wat. Ook weer, zoals ik op andere plaatsen al gezegd heb, oud-gedienden, die daar hun pensioen, van hun pensioen genoten, en die daar ook een bezetting hadden, want die streek Lycaonie, die stond niet zo gunstig bekend. En je had daar in die bergen, had je vaak van die gorilla's die aanvallen deden op karavanen en noem maar op, en die van roven en stelen hun werk maakten. Ook de oorspronkelijke bevolking die daar vertegenwoordigd was, stond niet al te best bekend. Ze hadden de naam van onbetrouwbare lui waar je echt niet op aan kunt. Maar misschien dat het feit dat de invloed van de Joden in Lystra, dat was bekend, niet groot was, dat ze misschien ook daarom hun weg gericht hebben naar Lystra. Dat, ja, je zou zeggen, dat wordt weer iets heel anders. We zijn gewend Jood en Heiden, of Jood en Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Waar ze ook kwamen, als er een synagoge was, dan gingen ze eerst naar de synagoge. Maar dat is hier niet zo. Hier, deze plaats op het voorgebergte van het Taurusgebergte, een geweldig bergmassief waar de toppen bijna altijd met sneeuw zijn bedekt. Daar in deze plaats, als ze Lystra naderen, dan zien ze al, je kan wel zeggen bij de ingang van de stad, zien ze een enorme tempel. De tempel van Jupiter, de Griekse god Zeus. Die werd daar bijzonder in eer gehouden. Nu is er niet veel meer van over. Het is nog een grote puinhoop daar en men noemt de streek wel de Duizendkerkenstreek, want bij de opgravingen zijn er wel 20 Byzantijnse kerken, de fundamenten in ieder geval, opgegraven. Een bewijs dat er tijdenlang een bloeiende christelijke gemeenschap geweest is in die plaats en in die directe omgeving. Dat was nog niet zo toen Paulus en Barnabas daar aankwamen, want daar was niets dan heidendom. Daar waren ook niet die godvrezende, die sympathisanten met het Joodse geloof en met het Joodse volk. Ze komen hier terecht in een streek die echt van oorsprong helemaal heidens is, waar men veel goden aanbad. En daarom is deze geschiedenis ook mede zo belangrijk. Want we worden hier geconfronteerd met een arbeid, niet via de synagoge, maar rechtstreeks met de heidenwereld. Want daar had de Heere Paulus ook voor afgezonderd, om zijn boodschapper te zijn onder vele volken, voor Israël en ook voor de heidenen. Nou werd daar dus het evangelie verkondigd. En wat gebeurt er? Er is een zeker man, hij wordt niet met name genoemd. Deze geschiedenis doet sterk denken aan het begin van de hand bij de handelingen. Die man, die kreupel geboren aan de Schone Poort, die door Petrus en Johannes wordt opgemerkt. Hij zit te bedelen om een aalmoes. Petrus en Johannes houden de ogen sterk op hem gericht. Petrus zegt: zie op ons. En dan werd die man beter gemaakt. Je kan niet merken dat die man geloof had of dat hij ergens om vroeg. Hij vroeg om een aalmoes. En toen zei Petrus: zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En hij was gezond. Hij werd beter direct. daar lijkt dit wel een beetje op. Alleen, er zijn ook andere dingen bij. Een zeker man, ik zei al, zijn naam wordt niet genoemd. Waarom niet? Omdat dat in dit geval niet zo belangrijk is. Het gaat om de komst van het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen. En die man wordt gered, genezen, behouden voor eeuwig. Maar Gods grote bedoeling strekt verder dan deze man. En daarom, hoewel het hier als een groot wonder wordt vermeld, zijn naam wordt niet genoemd. Dat doet er in die zin verder ook niet toe voor ons. God kende hem bij name. En voor hij begon te leven, deze man, was ook zijn weg al in Gods boek geschreven. En die zekere man te Lystra, die zit daar onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Je kan merken dat Lucas, door de Heilige Geest geïnspireerd, tegelijkertijd zojuist als medicijnmeester, heel kort en toch met een climax de toestand van deze man ons beschrijft. Hij begint met, hij is onmachtig aan de voeten. Dat wil zeggen, hij kan zijn voeten niet gebruiken. Hij heeft geen macht over zijn voeten. En dat is zomaar niet gebeurd op een ogenblik doordat hij kinderverlamming kreeg of een of andere ziekte. Nee, hij is zo kreupel, zo onmachtig aan de voeten van zijn geboorte af, van zijn moeders lijf. En staat er dan tenslotte bij, om het tot ons door te laten dringen, hoe erg het met deze man was, die nooit had gewandeld. Ja. Ik weet wel, als je wel kunt wandelen en wel kunt lopen, dan heb je er geen erg in en dan waardeer je het niet. En als we de kinderen zien zingen of zien springen en huppelen en touwtjes springen en hinkhokken en allerlei spelletjes, dan lijkt dat heel gewoon. Maar het kan ook anders zijn. Er zijn ook zoveel mensen die nooit de macht over hun voeten, hun benen hebben gehad, die altijd afhankelijk zijn geweest van anderen. Die nooit dat blije en feestelijke hebben gekend om nou eens te springen van blijdschap. Ook als ze met elkaar als kinderen spelletjes deden. Altijd van moeders lijf af. Nooit kunnen wandelen. Weet je, het staat ook in de Bijbel in dit hoofdstuk. In dit verhaal over Lystra. Om ons als het ware door die man uit te tekenen, onmachtig, kreupel, nooit kunnen wandelen, om ons een beeld te geven hoe het met ons allemaal is. Hoe het ook met die andere mensen is, die daar wel in Lystra lopen te zingen en te springen. En zelfs met al die kinderen die daar rondwandelen en hollen en vliegen. Maar je begrijpt wel, dat is geestelijk. Want, kijk, het is heel erg als iemand niet kan lopen en kreupel is en niet kan gaan op de weg. Dat is heel erg. Maar eigenlijk is het nog erger dat we allemaal onmachtig zijn aan onze voeten. En dat we van onze geboorte af kreupel zijn en dat we nooit hebben kunnen lopen op 's Heere wegen. Op die weg waarvan het versje zingt, komt Laat ons voortgaan, kinderen. Dat komt door de zonde. Dat komt omdat we allemaal, zegt David, in zonden ontvangen en geboren zijn. Daarom, al kunnen wij wel lopen, al zijn wij niet kreupel. Daarom zijn we toch wel ongelukkig. Omdat wij zondaarskinderen zijn. En omdat wij de weg van de vrede niet hebben gekend. En wij keerden onze niegelijk naar onze eigen weg. Daar kunnen we wel op wandelen en springen. Maar niet op de weg van God en van zijn Zoon Jezus Christus. En van zijn heilige wil en wet. Daarin zijn we eigenlijk allemaal, van onze geboorte af, ongelukkig. En toch staat er in dat woord van God, heel lang geleden al gesproken, als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong der stommen zal losgemaakt worden. En de doven zullen horen de woorden van het boek. En de ogen van de blinde die altijd in het donker is, zullen zien. En de murmureerders, dat betekent de tegenwerkers die altijd maar kwaad spreken, weerspannig zijn. De murmureerders zullen de lering aannemen. En de dwalende van geest zullen tot verstand komen. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heer. Daar denkt niemand aan in Lystra. Hoe zou het ook kunnen? Ze zijn vreemdelingen van God en van zijn verbond en van de belofte. Ze zijn heidenen die de blinde, de stomme afgoden aanbidden. En een afgod is niets. En om ons nou dat grote wonder van die lichamelijke genezing, maar een genezing die ons als het ware heen wijst naar die allergrootste genezing, dat God echt vervullen zal. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, heren, bukken voor uw aanschijn neer. En niet langer de afgoden, maar uw naam ter ere leven. Daarom begint het zo. Daarom als je die man ziet zitten, die ene man, dan zie je ze eigenlijk gelijk allemaal. En dan zie je je eigen ook. Dat wisten ze vroeger ook al. Want in Psalm 119, daar wordt gevraagd: Heere, wil op uw spoor mijn wankelende gangen. Ik ben een kreupel mens. Ik weet niet hoe het moet gaan. Ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Schraag op uw spoor mijn wankelende gangen. Maar daar weet deze man ook niet van. Eén ding is er wel. Hij is onder het woord, onder het evangelie. En de Heer heeft gezegd, ik wil dat woord gebruiken. Ik wil de verkondiging van het evangelie, wil ik gebruiken om mensenkinderen te leren. dat ze zo kreupel zijn en zo onmachtig van de geboorte aan. En dat er maar één is die ze helpen kan. Maar ik zei het al, wie is er nou in Lystra die daar nou aan denkt? Wie is er nou in Lystra die rol heeft van Jesaja en daar nou uit zit te lezen die rijke belofte voor de kreupelen, voor de doven en voor de blinden? Niemand. Dat is wel erg. Maar het staat de Heere niet in de weg. Dat moeten we ook bedenken. Als het tijd is, dan zegt de Heere, nou zijn jullie aan de beurt, hier in Lystra. Nu kom ik bij jullie met de goede boodschap van mijn heil. Dat komt in dat grote boek van de Vader. Daar staan heel wat namen die wij niet kennen. Maar hier uit dit plaatsje Lystra. Heel wat namen. En die moeten het weten. Je moet het toch weten. Want als je het niet weet, ja dat kan niet. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. En daarom brengt de Heere op zijn tijd dat evangelie bij deze mannen. Of hij brengt die mannen bij het evangelie. Maar de Heere die gaat zijn koninklijke weg. Dat is altijd zo in de handelingen. De naam van de Heer Jezus Christus die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Deze man die hoort Paulus spreken. Dat gaat voorop. Hij was er. Want ja, ik zei wel, het staat de Heere niet in de weg. Maar de Heere die werkt gewoonlijk door middel van. Je hebt mensen die zeggen, nou het maakt mij niet uit. Het kan God ook niet uitmaken. Of ik nou op het voetbalveld of in de kroeg zit of in de bios of in de disco of waar dan ook. Als God me hebben wil. Ja. Maar God wil dat niet. De Heere zegt, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Dat zie je nou hier. Deze hoorde Paulus spreken. Paulus is aan het evangeliseren. Daar in de buurt van de poort, bij die prachtige tempel voor Zeus, die Griekse alvader God, daar is Paulus aan het evangeliseren. En hij hoort. En dat wil hier zeggen, niet zomaar dat hij langs komt lopen. Nee, opeens hoort hij echt. Hij hoort echt. Dat kun je zien aan zijn gezicht. Dat kun je niet altijd zien hoor. Met ons gezicht kunnen we elkaar ook voor de gek houden. Je kunt soms erg bedroefd zijn dat je denkt, nou ik kijk maar blij. Je zet je gezicht weer op vrolijk. Maar dat je niet echt blij bent. Kan ook andersom wezen. Dat je net doet alsof je zo verdrietig of zo ernstig bent, maar het is ook niet waar. Je houdt je gezicht alleen maar een beetje in de plooi. Met je gezicht kun je dus een heleboel doen. Je kunt elkaar aardig om de tuin leiden. Maar een gezicht kan ook boekdelen spreken en dat het echt is. Als je nou die man onder de preek ziet zitten, dan zie je dat hij luistert, dat hij echt luistert. Je ziet dat er wat in zijn ogen is, alsof Paulus daar voor hem alleen staat te evangeliseren. Het pakt hem. Het grijpt hem. De Heilige Geest is erbij. En die is erin. En de Heere heeft hem op het oog. En als die man dat allemaal hoort. Het staat er natuurlijk niet allemaal in wat de apostel Paulus allemaal heeft gezegd. Maar dat kun je zelf wel een klein beetje bedenken. Hij heeft het evangelie verkondigd. Maar hij heeft het evangelie verkondigd voor zondaren. Dat betekent dat hij erbij verteld heeft dat wij zulke grote verloren zondaren zijn, dat het nodig is geweest dat God het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft tot een verzoening voor de zonde. Dat hoort erbij. Anders dan ga je weg en dan zeg je, ik snap het niet hoor. Wat heb ik nou gedaan? Ik voel me, ik ben, wat heb ik? Ik heb geen schuld. Die man heeft het over schuldvergeving en over schuldverzoening. Ik weet niet wat dat is. Daarom is het ook nodig. En is het er ook vanzelfsprekend bij. Het evangelie is een goede boodschap. Goede boodschap. Waarom? Omdat het tegelijkertijd vertelt. Ik ben verloren. Hij is de zaligmaker, de redder van zondaar. Die man gelooft dat. Hij gelooft zowel het een als het ander. Misschien zie je op het ene moment als Paulus vertelt hoe ongelukkig wij geworden zijn, zie je een traan over zijn gezicht lopen en hij zit te knikken. Hij heeft wel begrepen, ik ben niet op de goede weg. Ik kan wel niet lopen, maar even goed, ik ben niet op de goede weg. En als Paulus vertelt van de evangelie, dan zie je zijn gezicht opklaren. Dat is toch een boodschap van een God die zijn eigen zoon gezonden heeft in de wereld om zondaar zalig te maken. En dat die zoon gekruisigd is, maar dat hij ook opgestaan is van de doden. Misschien heeft Paulus wel verteld dat die Heer Jezus dode mensen heeft opgewekt. En dat hij echt uitgekomen is, dat hij Gods zoon is. Want kreupelen liet hij lopen en blinden liet hij zien. En die man denkt, ik ben een kreupel. Was de Heere Jezus er nog maar, dan kon ik ook naar hem toe. Paulus ziet hem opeens zitten. Hij ziet het aan zijn gezicht. En dan kijkt hij hem aan, om zijn aandacht te vangen, om zijn aandacht naar hem te trekken, naar het woord. Naar de boodschap. Hij kijkt hem aan en hij ziet dat hij geloof heeft. Hij ziet het aan zijn gezicht. Dat is niet altijd zo. Bij die kreupelen in de poort, daar lees je niet van geloof. Geloven ze op de grond niet. Maar het is vaak wel de weg waar langs de Heere zijn wonderen en genade verheerlijkt. Dat wel. Hier zie je dat zo schoon. Paulus ziet dat er geloof is. Dat er iets is van overgave. Iets van verlangen. Dat er van die druppelen, van die milde regen, van het Pinksterfeest, ook op hem zouden mogen vallen. Dat ziet hij. En Paulus voelt gelijk het moment, de tijd, de kairos, de tijd. Hij voelt dat de naam, dat Jezus Christus heel dichtbij is nu. Hij voelt dat het de wil is, hij gelooft dat het de wil is. Dat deze man gered wordt, behouden wordt. Paulus weet wel, daar is alles niet mee uit en daar is alles niet mee gezegd, gelukkig niet. Want veel zieke mensen zullen er ook niet beter worden. Maar in dit geval, voelt hij aan dat God erbij is om ook door dit teken de weg te openen. En dan als Paulus dat gelooft en gevoelt, zegt hij met een grote stem, je kan merken, hij zit er helemaal in. Hij zit in de wind van de geest. Daarom roept hij met een grote stem, sta recht op uw voeten. Hij zegt niet in de naam van Jezus, zoals Petrus. Het hoeft ook niet, want dat heeft hij even tevoren al gezegd, van Jezus Christus, die in de wereld gekomen is. Dat heeft hij al verteld. Maar nou zie je de kracht, nou zie je het werk in de handelingen. Nou zie je het werk der bekering eigenlijk ook. Je ziet alles in die beknopte woorden. Sta recht op uw voeten. Paulus moest ook weer op zijn voeten komen te staan. Toen hij daar op de grond lag. Sta op. Sta op je voeten. Ga maar mee. In Damascus zal je wel gezegd worden wat er te gebeuren staat. Oh, dat is een woord. Weet je waarom dat woord nou zo belangrijk is? Omdat dat woord, dat is niet een of andere gebedsgenezer hoor. Want als die het zegt, dan gebeurt het meestal niet. En dan zegt hij, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat zit hem in jullie. Jullie geloven niet. Of je geloof is te klein, of je twijfelt. Daar zijn ze er mooi vanaf. Ze vergeten dat die kreupelgeborene aan de poort, in het begin van de handelingen, die had helemaal niks. Maar dat stond de apostelen, dat stond de Heere niet in de weg om hem te laten springen en God loven. Maar die gebedsgenezers, die maken zich daar vaak dan zo van af, weet je wel. Dan ja, dat komt omdat hij niet gelooft. Maar het is een geest, die geest die daarachter zit, dat is echt van de duivel. Dat is niet van de Heere God. Dat is echt een duivelse geest. Maar zo is die hier niet. Dit staat recht op uw voeten, dan moet je denken aan de dag van de opstanding. Op de zondagmorgen, zeer vroeg in de morgen als het begon te lichten. Toen die soldaten daar lagen te slapen, of eigenlijk niet te slapen, maar ze waren daar aan het waken bij het graf. En toen is Jezus Christus opgestaan. Toen is er de stem van de Vader geweest, sta recht op uw voeten, voor eeuwig. De smarten van de dood ontbonden. En het is gebeurd. En omdat dat waar is, daarom is dit waar. En omdat dat waar is, is het evangelie niet een woordenspel, maar een krachtenveld. Kracht. Daarom is de kerk geen bewaarschooltje, maar een werkplaats van de Heilige Geest, waar het woord komt. Oh, daar komt God, daar komt Christus, daar komt het offer en het bloed, daar komt de stem, sta recht op uw voeten. En die man, daar kun je merken dat hij het waarachtig gelooft. Ja, bij Petrus, die man, die twijfelde nog een beetje. Petrus greep hem bij de hand en richtte hem op, maar dat is hier niet nodig. Als een veer springt die man overeind. Gelijk. Hij vraagt niet, maar ik ben toch ongelukkig, en dat kan toch niet. Hij zegt niet, dat zegt het ongeloof altijd, ja maar en nog eens ja maar. Nee, hij redeneert helemaal niet. Hij doet het. Hij springt overeind. En hij wandelt. Die man, ja, die kon de psalmen, die kende de psalmen nog niet, maar anders dan zou hij gezongen hebben, mijn voet geschraagd, mijn tranen willen drogen. nu zal ik wandelen in het vrolijk levenslicht. Wandeling onder de levenden. Opstanding in de naam. In de ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Maar nou verder. Die mensen die er allemaal omheen staan, die zijn helemaal perplex. Die zien dat aan. Die horen die vervaarlijke stem van Paulus, die overal doorheen klinkt, sta recht op uw voeten. En ze zien het gebeuren, ze kennen die man, die ongelukkige man. En als ze dat allemaal zien, dan verheffen ze hun stemmen. Ze vergeten dat ze gewoonlijk Grieks praten. Ze gaan in hun Lycaonisch dialect of taaltje gaan ze spreken. En ze roepen, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. Daar moet ik even een klein verhaaltje bij vertellen. Dan begrijp je het beter. Daar in Lystra, daar was een oud verhaal. Dat iedereen wist. En waar ze van geloofden dat het echt gebeurd was. Dat was verteld van vader op zoon enzovoort enzovoort. Heel lang. En wat was dat verhaaltje? Heel lang geleden kwam uit de hemel Jupiter, of het Grieks Zeus, de Alvader, de grote God uit de hemel. Die kwam op aarde. Met Mercurius, dat was bij de Grieken Hermes. En die Hermes, dat was een krachtige, vlugge jongeling die het woord voerde. Die het gesprek hield, de tussenpersoon, tussen Jupiter en de mensen. Die twee, die waren heel lang geleden naar beneden gekomen. Die hadden zich vermomd, een andere gedaante aangenomen. En toen waren ze in Lystra, in het land daar, en in de stad waren ze binnengekomen. Als een soort bedelaars, en hadden ze op de deur geklopt. En toen de deur open ging gevraagd, zouden wij alsjeblieft hier kunnen logeren vannacht. En overal waar ze aan de deur klopten, zeiden de mensen, nee, schiet op alsjeblieft. Jullie zijn misschien wel dieven, landlopers. Dan gingen ze naar de volgende deur. Ze gingen overal rond en niemand wou ze die nacht ontvangen. En Jupiter, Zeus, die werd steeds bozer. En Hermes, zijn helper, die werd ook steeds bozer. Maar toen kwamen ze op de rand van het stadje en daar zagen ze een klein, heel piepklein hutje staan. Nou, echt armoedig. Misschien wel van wat stenen op elkaar gestapeld en wat plaggen voor een dak. En daar klopten ze aan. Toen kwam er een herder met zijn vrouwtje, kwam aan de deur En ze vroegen, wie is daar? Ja, wij kwamen vragen of wij de nacht soms hier konden blijven. Oh jawel, zei die, maar ik heb niet veel. Wij zijn maar arme mensen. Maar kom maar binnen. En toen mochten ze daar binnenkomen. En toen ze de andere dag weggingen, 's morgens vroeg, toen zeiden ze, nou mogen jullie nog een wens doen. Omdat jullie zo vriendelijk waren om ons te ontvangen. En toen zei die man en die vrouw, ja, wij zouden eigenlijk altijd veel van elkaar willen blijven houden. Elkaar lief hebben. Zodat we niet alleen zoals toen we jong waren, maar als we oud zijn, dat we nog de armen om elkaar heen slaan en dat we zo blij zijn met elkaar. En dan zouden we, als het kan, en we moeten gaan sterven, dan zouden we het liefst samen gelijk sterven. Toen zeiden die twee mannen, dus goed, jullie krijgen je wens, maar de andere mensen die zijn nog niet van ons af. Toen gingen ze weg. En toen kwam er een aardbeving of een wervelstorm. In ieder geval, Zeus die was zo boos, omdat al die andere mensen zo lelijk hadden gedaan, dat heel die stad die stortte in puin. Alleen dat hutje van die arme herder en zijn vrouw, dat bleef staan. En die kregen hun wens. En ze hielden altijd veel van elkaar. En ze stierven gelijk. Dat verhaal. Dat wisten ze in Lystra. Kun je nou begrijpen dat die mensen daar dachten, dat moet nooit meer gebeuren. Als ooit nog eens een keer Zeus en Hermes in de gedaante van een mens bij ons komen, dan zullen we het anders doen. Want wat hier vroeger gebeurd is, alles in puin. Nou zien ze daar Paulus. Die praat, die zegt, die roept. En ze zien die statige Barnabas met zijn baard. Ze zien die man die daar overeind sprong. En loopt te huppelen. O, zeggen ze. Dat zijn ze. Dat zijn ze. De goden zijn weer aan ons mensen gelijk geworden. Ze zijn gekomen. Barnabas. Die grote vader, dat is Zeus, Jupiter. En die man die daar zo stond te spreken en zo'n stem had, dat is Hermes, Mercurius. Hij heeft het woord. En daar komt de priester al aan van Zeus of Jupiter. Die ze speciaal hadden, een speciale priester door de hele stad uitverkoren om hun priester te zijn, die altijd de offers bracht en zo. Die man is ook in de wolken. Die man denkt dat me dat nou, dat kan wat worden. En de mensen denken, dat wordt een feest. In een mum van tijd hebben ze ossen bij elkaar, kransen van bloemen gemaakt, die hangen ze om de nekken van die ossen. En zo komen ze in een grote optocht met die dieren, met de mensen die denken, dat wordt een groot feest. Zingen, springen en lekker wijn drinken. Dat is nooit gebeurd. zoiets dat wij dat nou beleven. En dan brengen ze die ossen, brengen ze naar die grote tempel van Zeus op het voorplein en daar zullen ze die ossen gaan slachten. Het bloed moet geplengd worden voor die grote goden die hier in mensengedaante gekomen zijn. Eerst begrepen Paulus en Barnabas niet zo goed wat er aan de hand was, want die mensen die gingen in hun eigen dialect praten. Die vergaten om Grieks te praten. Maar doordat ze zo ontzettend in beroering kwamen, begonnen ze hun oude taaltje te spreken. En daarom konden Paulus en Barnabas dat niet zo goed volgen. Maar nou ze goed kijken en ze zien dat allemaal gebeuren, nou begrijpen ze het. Wat is er nou dan? Hun komen juist om te vertellen. Te vertellen van die andere, die ene zoon van de echte God, die de mensen gelijk wilde worden, die een mensengestalte wilde aannemen. Ze komen juist om te vertellen dat al die goden van die heidenen, die bestaan niet, dat zijn afgoden. En daarom, als ze dat zien, worden ze zo vreselijk teleurgesteld en bedroefd. Ja, erg. Ik bedoel, je kunt merken dat het dienaren van de Heere zijn. Want ze zeggen niet zoals Herodes. Die vond het prachtig toen de mensen riepen: dat is een stem van God. Maar dat is hier niet zo. Ze denken, oh, nou is de boodschap. Nou wordt de boodschap van de evangelie toch weer weg. Kwijtgemaakt. De duivel is er. En die heidenen. Ja, het was aan de ene kant wel makkelijker, die heidenen. Maar aan de andere kant is het weer veel moeilijker. Want die mensen die geloven niet als de Joden in één God. Maar die geloven wel in duizend goden. Ze scheuren hun kleren. Dat is een teken van schrik en van verdriet. En van ontsteltenis. En om te laten merken, we zijn het er niet mee eens. En dan springen ze zo onder de mensen. Het gaat allemaal zo snel op dit ogenblik. Er is zo'n haast bij, want die priester die staat al met het mes klaar om die gekranste ossen de keel af te snijden en om ze te gaan offeren voor hun. Dat kan toch niet? Daarom roepen ze: mannen, waarom doen jullie deze dingen? Wij zijn net zulke mensen als jullie. Dat betekent, wij zijn ook maar gewone mensen. Wij zijn geen goden. Wij zijn juist gekomen om jullie te evangeliseren, dat jullie je van deze nietswaardige, onwaardige, lege dingen moet bekeren. Tot de levende God, tot de echte God die de hemel en de aarde geschapen heeft en de zee. En alles wat erin is, daar begint hij maar mee. Want als hij daar zo staat op dat plein en je kijkt naar omhoog, dan zie je daar die geweldig mooie lucht en daar in de verte zie je die prachtige bergen en die sneeuw. En de zee, die hebben ze zeker ook wel eens gezien. Wij zijn juist gekomen om die God te preken die in verledene tijden vroeger jullie maar liet wandelen. Die jullie maar liet gaan. Hij had zijn volk Israël uitverkoren om zich aan bekend te maken, maar jullie liet hij in die tijd nog gaan. Hij vergat jullie niet helemaal, dat niet, want hij gaf ons eten en drinken, regen, vruchtbaarheid. En hij maakte de harten vrolijk door de spijs en de drank die jullie kregen. God deed wel goed van de hemel, ook voor jullie, maar jullie kenden hem niet. Jullie wandelden toch maar naar je eigen idee en naar je eigen gevoel en je maakte zelf maar goden die eigenlijk geen God zijn. En terwijl ze het zeggen, kunnen ze de mensen nauwelijks tegenhouden dat ze het mes er niet inzetten bij die offerdieren om ze te slachten. Ze kunnen ze haast niet tegenhouden. Maar ze houden ze tegen. Wat zijn ze verdrietig. Wat zijn ze teleurgesteld. Wat hebben ze hier ook gezien. Ja, je kan wel denken een heiden dat wat makkelijker gaat. Maar dat gaat eigenlijk ook niet. God alleen kan ons geven dat wij in hem geloven als de ene ware God. Nog een heel klein stukje. Er zijn mensen die tot het geloof komen. Maar er zijn ook mensen uit Antiochië, waar we al van gehoord hebben. Antiochië in Pisidië. Iconium, waar ze bijna gestenigd waren. Die hebben natuurlijk ook gehoord dat Paulus en Barnabas, die zijn nou bij de heidenen bezig. Je zou zeggen, nou daar heb je toch niks mee te maken jullie. Jullie zijn Joden. Jullie wilden het evangelie niet horen. Maar ze kunnen het niet hebben. Want ze denken, als die heidenen in Jezus geloven, dan geloven ze niet meer in ons. Dan komen ze niet meer bij ons. En die heidenen die komen, of die Joden die komen, die sluipen de stad in en die gaan naar die heidenen toe. En weet je wat ze zeggen? Ze zeggen gewoon, weet jullie wat voor mannen dat zijn? Dat zijn een paar boeven. Die zijn ter dood veroordeeld. Het is dat ze gevlucht zijn. Dat hebben wij niet alleen gedaan, maar de oversten van de stad, de Romeinen, in Iconium en ook in Antiochië, die hebben ze ter dood veroordeeld, verbannen. Wat hebben jullie je toch laten bedriegen? Wat hebben je toch wijs laten maken? Het zijn gevaarlijke mensen. En daar zie je het nou. Een mens wordt zo gauw opgestoopt. Net als toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen gingen de Farizeeërs ook stiekem fluisteren tegen de mensen. Je moet zeggen, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Toen werden ze allemaal even dol. Zo gaat hier ook. Ze hebben niet lang werk. De Joden gaan voorop. Die pakken de eerste steen. En het is vooral om Paulus te doen. Dat vinden ze de gevaarlijkste. Barnabas die zegt niet zoveel. Maar Paulus die zegt het altijd. Die is altijd aan het woord. Als die nou maar dood is. Dat hij zijn mond niet meer open doet. Ze pakken de stenen. De Joden. En de heidenen die komen helpen. En de stenen vliegen door de lucht. Ze komen in zijn gezicht. Op zijn schouders. Op zijn borst. Bloed loopt eruit. Vreselijk. Misschien heeft Paulus wel gedacht. Ach, dat is niet het ergste. Want ik vond het fijn toen Stefanus gestenigd werd. En nou stenigen ze mij, maar dat is niet erg. Straks zal ik Stefanus zien. Dan zal Stefanus ook wel verbaasd zijn en zeggen, Paulus, jij hier? En dan zal ik het hem wel vertellen, wat er gebeurd is. Ach, het zou voor Paulus niet zo erg geweest zijn als hij net als Stefanus gestorven was en bij de Here had mogen komen. Maar het is nog niet klaar. Maar dat weet hij zelf misschien niet. Ze stenigen hem net zo lang totdat zijn hoofd op de grond valt en hij is dood, denken ze. Zo'n opstand tegen de naam van de Here Jezus. Hij is dood. En dan pakken ze hem bij zijn enkels. En ze slepen hem een eind buiten de stad. Daar heb je altijd een plek waar ze allerlei troep neergooien. Afgedankte dingen. En schillen en al die rommel. En daar gooien ze hem neer. En dan denken ze, nou de gieren en de kraaien en de raven die zullen je wel opvreten. Zo deden ze vaak. Hij is dood. Iedereen gaat naar huis. Maar er zijn al discipelen. Volgelingen van de Heer Jezus. Wie is die jongen die daar staat? Die daar zo verdriet. Dat is Timotheus. Later komt hij voor de dag. En zijn moeder. Eunice. En zijn grootmoeder. Staan daar allemaal heel bedroefd in een kring. Ze zijn uit de stad gegaan naar dat akelige plekje waar ze al het vuil neer en daar staan ze nou. Hij is dood, hij is dood. Ze staan in een kring eromheen. Wat een verdriet. Nooit zullen we meer wat horen. Zo praten de mensen dan. Ach, wat erg. En terwijl ze daar zo staan, daar zien ze opeens dat mannetje, dat kleine akelige mannetje. Ze horen hem kreunen, zuchten. Hij komt overeind. Daar staat hij. Hij staat ook recht op zijn voeten. Net als die kreupele man. En hij gaat mee. Mee naar een huis. Misschien ook wel bij een herdertje of zo, ik weet het niet. Hij gaat mee. Hij kan amper lopen, zou je zeggen. Hij is helemaal gewond. Het bloed, alles zit onder het bloed. Hij gaat mee. Opstanding. Hoe groot de opstand ook is. De kreupele man staat op. De mensen raken in opstanding. Andere mensen geloven het uit genade. Paulus is dood, zou je zeggen, bijna. Hij is bewusteloos. Hij staat ook op. Dat komt omdat de Heer Jezus gezegd heeft: ik leef en jullie zullen leven. Geliefde gemeente, ik heb getracht om het wat kinderlijk voor te stellen. Niet kinderachtig, maar ik hoop dat u toch iets van de troost mag ervaren. Dit. Het is niet kapot te krijgen wat God doet. De naam is niet uit te blussen of uit te roeien onder de aarde. Van de aarde. De zaligheid is niet tegen te houden die God beloofd heeft voor al degenen die hij van de Vader gehad heeft als zijn erf, zijn kudde, zijn kinderen. Amen.